Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 91 en daarvan het eerste vers: Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Het eerste van 91. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 2 vers 1. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetel samengekomen, om God de Heer zelfs naar de kroon te steken. En tegen zijn gezalden op te staan, zij spreken samen, laat ons hun banden breken en van hun juk en touwen ons ontslaan. En daarna lezen wij het Gods heilig woord uit Jesaja 21. We luisteren naar de wet, we zingen het eerste van Psalm 2 en daarna Jesaja 21.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, en nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Was de woestijn aan de zee, gelijk de wervelwinden in het zuiden heen en doorgaan, zal hij uit de woestijn komen, uit een vreselijk land. Een hard gezicht is mij te kennen gegeven, de trouweloze handelt trouwelooselijk, en de verstoorde verstoort, trekt op, o Elam, belegert ze, o Medi. Ik heb alle aanzuchtingen doen ophouden. Daarom zijn mijn lendenen vol van grote krankheid. Een bange weeën hebben mij aangerepen, gelijk de bange weeën van een die baart. Ik krom mij van horen. Ik word ontsteld van het aanzien. Mijn hart dwaalt. Ruben verschrikt mij. De schemering waar ik naar verlangd heb, stelt hij mij tot beving. Bereid de tafel, zie toe, gij wachter. Eet, drink, maak u op, gij vorsten. Bestrijkt het schild. Want aldus heeft de Heere tot mij gezegd, gaat heen. Zet een wachter en laat hem aanzeggen wat hij ziet. En hij zag een wagen, een paar ruiters, een wagen met ezels, een wagen met kemels. En hij merkte er zeer nauw op, met grote opmerking. En hij riep, een leeuw, Heere, ik sta op de wachttoren, gedurig bij dag. En op mijn hoede zet ik mijn ganse nachten. En zie nu, daar komt een wagen mannen en een paar ruiters. Toen antwoordde hij en zeide, Babel is gevallen, zij is gevallen. Al de gesneden beelden, haar goden heeft hij verbroken tegen de aarde. O mijn dorsing, de tarwe mijn dorsvloers, wat ik gehoord heb van de Heere der Heerscharen, de God Israëls, dat heb ik u lieden aangezegd. De las van Duma, men roept tot mij tot Siri. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wilt gij lieden vragen? Vraagt, keer weder en komt. De last tegen Arabi. In het woud van Arabi zult gij lieden vernachten. O gij reizende gezelschappen van Demanieten. Komt de dorster tegemoet met water. De inwoners des lands van Thema zijn de vluchtende met zijn brood bejegend. Want zij vluchten voor de zwaarden, voor het uitgetrokken zwaard en voor de gespannen boog en voor de zwaarigheid des krijgs. Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd, nog binnen een jaar, gelijk de jaren eens dagloners zijn, zo zal al de heerlijkheid van Keda ten onder gaan. En het overgeblevene getal des schudders, de helden der Kedarenen, zullen minder worden. Want de Heere, de God Israëls, heeft het gesproken.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 21, vers 11 en 12. En daar lezen wij onze tekst in vers 11 en 12. De last van Duma. Men roept tot mij uit Seir. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wilt gij lieden vragen? Vraagt, keert weder, komt. In onze voorbeden willen we denken aan broeder Breukel, die in het Icasia ziekenhuis verblijft vanwege uitdrogingsverschijnselen. En dan zuster Kraandonk Ophof heeft een knieoperatie achter de rug en dat is redelijk gegaan en wordt nu verzorgd in het buurtzorgpension in Rotterdam, vlakbij het havenziekenhuis. In de dankzegging willen we danken dat zuster Beukers de Jong weer thuis mocht komen na een heupoperatie, is alles goed gegaan en dat in het gezin van Ewart en Jaline Bor, molenaar, een gezonde dochter is geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij voor uw aangezicht, ook met deze vraag. Wachter, wat is er van de nacht? Geef, Heren, dat wij antwoord mogen geven vanuit uw woord. Wanneer wij letten op de tekenen der tijden, dan is het nacht. En geef, Heere, dat wij dat met een profetische blik mogen zien. Want daartoe roept Gij uw kerk, opdat wij de dingen mogen zien vanuit het woord van God. En datgene wat Gij ons overgeleverd hebt aangaande de tekenen der tijden. En juist ook in de adventstijd is dat een gepast woord. Advent, dat betekent immers dat we belijden dat U terugkomt, Heere Jezus, op de wolken des hemels. En dat Gij uw raad volvoert, o God in de hemel. Als degene die regeert in ons alle leven, maar ook in het grote wereldgebeuren. En dat kan ook toch de strijd en aanvechting zijn in het persoonlijke geestelijke leven. Dat wij uitzien naar de morgenstond, terwijl het nog nacht is. En wij bidden u of Gij daarom ook dat doorbrekend licht wil schenken in het hart van zondaren. Die niet meer weten hoe het verder moet. Die gevoelen hoe ernstig het is om onbekeerd te zijn. Hoe ernstig het is om tegen God gezondigd te hebben en met een openstaande schuld over de aarde te lopen. En dat Gij tussen moet treden, dat Gij moet komen, o Heere Jezus. En leer ons dat toch te verstaan, dat U, o Heere Jezus, eerst aan het recht van God hebt voldaan. Om zo de barmhartigheid van God te openen als een heerlijke fontein des evangelies, die verkondigd mag worden aan alle creaturen. Heere, doe het ons toch verstaan, niet alleen verstandelijk, maar ook bevindelijk in ons hart. Want dat wordt toch persoonlijk uitgewerkt in het zielenleven. Plaats ons maar voor uw recht, Heere, dat we daar niet aan voorbij zullen gaan. Want het gaat immers om de verheerlijking van U. In het erkennen van onze strafwaardigheid. In het licht van Uw rechtvaardigheid. En dat we leren bukken en buigen onder het vonnis dat Gij over ons hebt uitgesproken toen wij diep gevallen zijn. Ten dagen als ge daarvan eet, zult Gij de dood sterven. En dat daarom ook de tweede Adam, de Heere Jezus Christus, de dood moest sterven. Dat hij de nacht inging van de totale Godverlatenheid. En zo maakt gij toch hem, die geloven, dierbaar. En wij bidden u, of gij ook met uw volk en kinderen wil zijn, dat zij hoe langer hoe meer zich mogen vastklampen aan hem. Die als de zonne der gerechtigheid in hun leven is opgegaan. En onder wiens vleugelen zij genezing mogen vinden voor hun zondewonden. En dat ze hoe langer hoe meer mogen steunen door een waar geloof op de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Dat daar hun honger en dorst naar uitgaat. Dat dat hun zielenvriend is. En dat ze het mogen belijden. Ik ben krank van liefde. En dat ze de liefelijkheid en de schoonheid van de Heere Jezus mogen uitdragen naar arme zondaren toe. Omdat Hij zo gewillig is om zondaren te ontvangen en hen zalig te maken. Dat is zijn liefste werk. O Heere Jezus, wees dan onze profeet en leraar. Opdat wij met die vraag naar U mogen komen. Om onderwijs te mogen ontvangen uit uw hand, door uw geest, door uw woord, door uw knechten. Heere, gij werkt immers middelijk. Zegen daartoe ook deze uw knecht en help hem toch. Geef dat wij geleid mogen worden tot de kennis van zijn priesterlijke bediening. Dat hij zich dood geliefd heeft, dat hij het ware offer is, het ware lam dat ter slachting geleid is. En dat hij vanuit dat zoenoffer zijn volk zegent met geestelijke zegeningen. Uit de hemel. Uit het genadeverbond. En hen leidt als koning en beschermt en beschut. En hem brengt onder de hoede van zijn macht. En hem beschermt tegen hun geestelijke vijanden. Hen staande houdt en leiding geeft door de woestijn van dit leven. Heere, geef toch dat er verdieping mag komen in het geestelijke leven. Wilt u daartoe de geest der genade en der gebeden uitstorten in onze harten. Zodat wij mogen rouwen als over een enig geborene, zoals dat de profeet Zacharia heeft voorspeld. Zodat er een fontein geopend wordt tegen de zonde en tegen de ongerechtigheden. En Heer, dan dragen we de gemeente aan u op, in al haar moeite, in al haar verdriet. Wilt u troosten en die treuren om het verlies van een geliefde. Heere, gedenk de zieken die aan huis gebonden zijn. We denken aan broeder Breukel die in het ziekenhuis ligt. Wilt u hem stilzetten door deze weg en laten zien hoe een zwak en vergankelijk mensje hij is. En dat hij u de Heere mag zoeken en doe hem toch opknappen en in krachten herstellen. We dragen ook zuster Kranendonk op hof aan u op. We danken u dat zij door de operatie heen geleid mag worden. Wilt u hen ook helpen nu ze zorg krijgen samen. En wij bidden u bovenal om uw genade. We danken u dat zuster Beukers de Jong weer thuis mocht komen. Dat de operatie bijzonder voorspoedig is gegaan. Geef haar een dankbaar hart. Dat is een verbroken en een verslagen hart. Dat zij niet meer weet hoe ze ooit u de Heere de eer zal kunnen geven. En dat ze die mag vinden alleen in hem. Die volkomen de eer van zijn vader heeft gevonden en gezocht en bedoeld en ook volbracht heeft. We danken u Heere dat Ewart en Jaline uit uw hand een eersteling mochten ontvangen. Dat hebben zij niet verdiend. Dat alles goed mocht gaan en dat het gezond mag zijn. En wilt u de kleine Lea ook gedenken. Geef dat zij een kind van u mag worden. En wilt u daartoe ook de opvoeding van de ouders zegenen. Dat zij maar veel gevonden mogen worden aan de troon van uw genade. Herstel ook in krachten en verblijd ons allen door deze weldaad. Heere, gedenk ons zo te samen in uw gunst en hoor en verhoor ons om Christus wil alleen. Amen. Zingen we de psalm van de verwachting, psalm 130, vers 1, 2 en 3. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Er is vanavond, zondagavond, catechisatie om 8 uur in de pastorie. We zingen nu psalm 130, de versen 1, 2 en 3. naam. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 27, vers 7. En in de onberijmde psalm staat in het laatste vers van Psalm 27: Wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. En dat lezen wij ook in de onberijmde psalm die we straks, de berijmde psalm die we straks zullen gaan zingen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, God, vrucht de schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. Het zevende vers van Psalm 27. Wachten is soms moeilijk, niet waar? En zeker wanneer het nacht is. Drie keer komt het woord nacht in onze tekst voor. De nacht heeft God aan ons gegeven om uit te rusten. Dat is een scheppingsgave van de Heere geweest. En dat heeft hij nog steeds gelaten. En wat kun je daarvan opknappen als je lekker geslapen hebt, niet waar? En weer nieuwe krachten hebt ontvangen voor de nieuwe dag. Maar wat kan het soms moeilijk zijn als je niet kunt slapen? Als bepaalde zorgen voortdurend je hoofd bezet? Of wanneer het moeilijk is 's nachts, dat je angstig bent? Dat je bang bent voor de dood misschien. En dan kijk je uit naar de morgen. En elk uur kijk je op de klok. En dan denk je, oh, nu is het nog maar 2:30. En je kunt de slaap maar niet te pakken krijgen, niet waar. Na onze diepe val in Adam zijn we terechtgekomen in de nacht van onze verlorenheid. Zijn we ons dat bewust, gemeente? En daarom is de nacht ook in Gods woord dikwijls een beeld van de duisternis en de werken der duisternis. Beeld van onheil, beeld van moeite, van rouw, van smart. Sinds de val in Adam maken we allemaal zulke nachten mee. Beleven we het ook, gemeente, dat je zegt dat is nou mijn eigen schuld. Dat ik in die nacht van verlorenheid terechtgekomen ben. En zien we dan ook uit in die nacht naar het licht. Naar het adventslicht. Zijn we ons er bewust van, gemeente, dat de Heer Jezus zelf daarvoor de nacht moest ingaan van de Godverlatenheid. De nacht van onze verlorenheid. Om het licht te laten worden in het leven van een arm en een verloren zondaar. Zodat hij het daadwerkelijk kan beleven wat Job zegt. Waar is God die psalmen geeft in de nacht? Zo'n uitdagende vraag, omdat hij daar kennis van heeft. Omdat hij weet wat het is om zulke psalmen te krijgen in de nacht. Zoals Paulus en Silas. Daar lezen wij en zij zongen gode lofzangen in de nacht, terwijl ze in de gevangenis zaten. Gods kinderen kennen ook zulke momenten in hun leven. En misschien is het ook wel uw vraag waar u vanmorgen mee naar de kerk gekomen bent. Wachter, wat is er van de nacht? En dat schrijven we boven de prediking. En dan staan we stil bij een drietal gedachten bij de aard van deze vraag. Ten tweede het antwoord op deze vraag. En ten derde de oproep naar aanleiding van deze vraag. Wachter, wat is er van de nacht? Dus daar staan we eerst stil bij de vraag zelf, zoals we dat in vers 11 lezen. En daarna het antwoord op die vraag als dan de wachter zegt, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. En dan de oproep naar aanleiding van deze vraag, als er daar staat, wilt gij lieden vragen, vraagt, keert weder, komt. Gemeente, ik weet niet hoe u het vergaat als u aan het Bijbel lezen bent. En als u dan gekomen bent bij het boek van de profeet Jesaja. En je moet dan aan tafel al die profetieën over die landen gaan lezen. Dat dan de gedachte misschien wel eens bij u boven komt van, waar is dat nou allemaal nodig voor? De ene profetie volgt op de andere. En het gaat dan allemaal over die omliggende landen, om dat kleine Juda heen. Moet nou een profeet, zo'n mannetje, daar in Juda, in Jeruzalem, zich daarmee bezighouden, wat er allemaal in zijn wijde omtrek gebeurt? Moet hij zich bezighouden met de buitenlandse politiek van die dagen? En moet hij daar bovendien ook uitspraken over gaan doen? Wij zouden misschien ook wel onze schouders ophalen als er een of andere dominee zou zijn, ergens op de Veluwe, en die zou hele grote uitspraken doen over de ontwikkelingen in deze wereld. Bijna profetische uitspraken. Hij zou zijn mening ventileren over de verkiezing van Donald Trump. En hoe straks Poetin dan een span met hem zou vormen. En als hij uitspraken zou doen over de hele gang van zaken in het Midden-Oosten, zoals dat nu in Syrië zich afspeelt. En hoe het af zal lopen met ISIS. Als hij uitspraken zou doen over de rol van Israël in heel dat gebeuren. Wij zouden het toch ook wel misschien wat gewaagd vinden als een dominee uitspraken zou doen over de komende verkiezingen bijvoorbeeld. Wat het effect zal zijn als een man als Wilders heel veel zetels zal halen, of een man als Pechtold. En als die misschien wel in een kabinet zou komen, dan zouden we zeggen, schoenmaker, hou je je bij je leest. En hou je maar bezig met de kerk. Daar zijn al genoeg problemen in de kerk. En richt je daar dan maar op. En geldt dat ook niet voor Jesaja? Jesaja, je hebt je handen toch al vol aan dat kleine Juda. En aan die twee koningen die je tot nu toe meegemaakt hebt. Koning Agas bijvoorbeeld, die graag een akkoord wilde sluiten met de Assyriërs. Een grootmacht in die dagen, die opkwam en alle landen onder de voet liep. En daarom zocht hij een politieke oplossing met de Assyriërs. En Jesaja is het daar volstrekt niet mee eens. En keurt dat dan ook af. Wat bemoeit Jesaja zich eigenlijk mee? En dan zijn opvolger, koning Hiskia. Koning Hiskia die een andere oplossing zoekt, die geen akkoord wil sluiten met de Assyriërs, maar die steun zoekt in Egypte, zodat hij rugdekking heeft, dat als Assyrië dan aanvalt, dat Egypte dan hem tegemoet snelt en helpt. En ook daar is Jesaja het niet mee eens. Zegt Jesaja, waar bemoei je je eigenlijk mee? Om allemaal uitspraken te doen over diverse landen. Maar hoe begint onze tekst? De last van Duma. En daarom, als wij antwoord moeten geven op die vraag van Jesaja, wat bemoei je eigenlijk mee? En waar moet de kerk zich vandaag aan de dag mee bemoeien als het gaat om alles wat er gebeurt om ons heen? Alles. De last. Dat is een belangrijk woord in onze tekst, gemeente. Dat is afgeleid van een werkwoord dat betekent opheffen, dragen. Het oppakken van iets wat zwaar is. Dat is Jesaja opgelegd. Een zware last, een onheilsprofetie. Er zijn er wel die het vertalen, vertolken met het woord een godsspraak. Hij moet dit van Gods wegen zeggen. Hij moet allerlei onheilsprofetieën uitspreken over bijvoorbeeld Babel, hoofdstuk 13, Moab, hoofdstuk 15, Damascus, waar nu zoveel aan de hand is, hoofdstuk 17, Egypte, hoofdstuk 19. En ook over Duma. En dat toont ons, gemeente, de heerschappij van God. En dat God zich met alles bemoeit, ook vandaag aan de dag. Misschien zeg je ook wel, vader, moeder in ons midden, wat zullen onze kinderen nog moeten meemaken? Maar let er dan eens op hoe hier Jesaja gebruikt wordt om het profetisch getuigenis te geven over heel het politieke gebeuren. Maar ja, wat hebben wij er dan aan, dominee? Ja, ik lees de krant wel, moet je ook zeker doen hoor. Maar lees je het ook met de bril van de Bijbel op? Dat je zegt, wat zijn hier nu de tekenen der tijden? Dat moest Jesaja in zijn dagen ook doen. En wat heb je daar dan aan als kerk? Nou, Calvijn die zegt onder andere dat die boodschap de kerk van toen de tijd, dat waren de Joden, moeten opwekken tot adventsverlangen. Het verlangen dat hij komt. Tot het verlangen dat het rijk van Christus komt. En dat ze niet gevangen moeten worden door angst, zoals dat eigenlijk bij Duma het geval is. Wie is dat eigenlijk? Wie zijn dat eigenlijk, Duma? De last van Duma. Nou, boven mijn Bijbeltje staat de profetie tegen Edom. Dat zijn de Edomieten. En dat klopt ook wel, want ze komen uit Seir, staat er in de tekst. Men roept tot mij uit Seir. Seir, dat is een gebergte. En u kent de geschiedenis nog wel een beetje uit de serie over Jacob. Dat Esau het land Kanaan verliet en dat hij daar ging wonen met zijn nakomelingen. Het is dus een profetie, een last voor of van Duma, een boodschap voor de Edomieten. De Edomieten woonden in die dagen wat nu het land Jordanië is, ten zuiden van Jordanië, vlak bij de Dode Zee. Daar woonden de Edomieten. En wij weten allemaal wie de Edomieten waren. Dat waren de aartsvijanden van Israël. Edom, Esau. Hij staat voor degene die het genadeverbond heeft verbroken. en de zegeningen van het genadeverbond heeft verkocht voor een schotel linzenmoes. En eigenlijk God niet nodig had. En zelf ook wel kon zorgen voor welvaart en voor bescherming. Nee, daar had hij God niet voor nodig. Edom staat voor het type van de vijanden van de kerk des Heren, geliefden. En in deze profetie wordt de toestand van Edoms lot vrij troosteloos ons voorgeschilderd. Maar toch, hoe donker het ook is voor de Edomieten, maar ze gaan naar de profeet Jesaja toe, omdat zij toch wel door opvoeding en door overling weten dat de openbaring van het licht van God daar te vinden is. Beseffen we dat, gemeente, dat we ook een boodschap hebben voor de wereld, die op dit moment in een stikdonkere nacht zich bevindt, samen met de kerk overigens. En dan gebeurt het wonder, zo staat er in onze tekst, men roept tot mij uit Seir. Dus daar komen een aantal Edomieten en ze reizen vanuit Edom helemaal naar Jeruzalem toe, waar Jesaja aanwezig is als de profeet des Heren. Met welk motief komen ze dan? Onze kanttekeningen die zeggen dat zij vanuit het motief van spot komen. Dat ze op spottender wijze hier Jesaja aanspreken. Wachter, wat is er van de nacht? Ja, we hebben het wel gehoord wat je allemaal aan het uitspreken bent daar in Jeruzalem. Op je preekstoeltje. Allemaal van die grote uitspraken, dat je precies weet hoe de beweging van al die volkeren plaatsvinden en wat er allemaal gaat gebeuren in dat grote politieke wirwar. Anderen zeggen, zoals Calvijn en Matthew Henry bijvoorbeeld, die zeggen, nee, het is hier een oprecht bedoelde angstvraag. Wachter, wat is er van de nacht? Het staat twee keer in onze tekst en je ziet het voor je, er komt nog een Edomiet aanlopen en die zegt het ook weer. Wachter, wat is er van de nacht? Het wordt een paar keer herhaald. We hebben gehoord dat u profetisch licht hebt gekregen over de tijd waarin wij leven. Over de nacht waarin wij ons bevinden. Toegeef ons antwoord. Wat is er toch van de nacht? Hoe lang zal deze nacht nog gebeuren? Nog plaatsvinden? Komt er nog een keertje een einde aan deze nacht? Moeten we een keuze maken, gemeente? Is het spottenderwijze bedoeld? Of is het serieus bedoeld? Als we letten op de wereld om ons heen en misschien ook wel in de kerk, dan zien wij toch ook wel die spottende reactie. Wanneer iemand in het publieke leven Gods woord laat schijnen over de gebeurtenissen die plaatsvinden in deze wereld, dan wordt er mee gespot. Daar hoort jij toch niet bij. Daar hoort u toch niet bij. Dat kan wel. Om daardoor onverschillig en zorgeloos te blijven. Het is altijd al zo geweest in de wereldgeschiedenis. Het is opgaan, blinken en verzinken. En dan is het weer eens een tijdje rustig. En dan komt er weer een andere grootmacht op. Het is altijd al zo geweest om het daarmee te relativeren. En ook als het gaat over ons land en de politieke ontwikkeling die plaatsvindt. En als ik let op de kerkverlating. Ja, dan kun je natuurlijk wel onverschillig blijven, maar je hebt je ogen toch niet in je zak zitten. We zien het toch allemaal voor ons, wat er gebeurt, ook in de kerk. En laten we dan maar bij ons kerkverband blijven. Als we kijken hoe er op synodaal niveau gediscussieerd wordt over dingen, dat je zegt, raakt dat nou werkelijk de kern van de zaak? En dan misschien dan de gereformeerde gezinten die nog vast willen houden aan schrift en belijdenis. Dan moeten we toch ook zeggen, is het niet donker in de kerk? En hoe is het met Gods kinderen gesteld? Is daar zoveel doorbrekend licht te bespeuren? Zijn daar zoveel oefeningen te horen? Kan die vraag dan niet opkomen, wachter? Wat is er van de nacht? Of dat je misschien ook in je persoonlijk geestelijk leven maar niet verder komt en dat het lijkt alsof het nacht blijft? Is het geen indringende vraag die wacht op een antwoord? En dan komen we bij onze tweede gedachte, het antwoord op deze vraag. Want nu ligt dan de vraag bij de wachter. De Edomieten hebben Jesaja wel erkend als wachter. En zie het voor je, jongens en meisjes, een wachter die daar staat op de muur van Jeruzalem. Want dat is het beeld dat dit woord oproept. En dan vooral bij de poort. Die wachters moesten bij de poort alles goed in de gaten houden wat er in en uit gaat. En ze moesten alarm roepen wanneer er gevaar dreigt. Een belangrijke positie. Ook geestelijk een belangrijke positie als het gaat over het in- en uitgaan in Sion. Als het gaat om het geestelijk de wacht betrekken bij de muren van Sion. Om in te laten gaan door de enge poort. Tot verlossing, de wachters die hebben de roeping om een antwoord te geven. En dat antwoord dat krijgen de Edomieten. De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wat een vreemd antwoord, vindt u niet? Dat kan op drie manieren uitgelegd worden. Het kan wijzen op een nieuwe morgen, die echter door een nieuwe nacht wordt gevolgd. De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Of de morgen die komt, maar die voor sommigen toch nacht zal zijn. Of de morgen komt wel, maar het is nu nog nacht. Hoe het ook zij, gemeente, het is best een moeilijk stukje om te vertalen en uit te leggen. Maar het is wel zeker dat het woord morgenstond hier ook figuurlijk bedoeld wordt. Niet letterlijk. De Edomieten die kwamen niet letterlijk in de nacht en die vragen echt niet van hoe laat is het, Jesaja, en zal de morgenstond nog aanbreken, maar geestelijk. Ze willen graag weten, hoe lang duurt deze nacht nog? En dan zegt Jesaja, de morgenstond is gekomen. En dat betekent een bemoediging, dat betekent enig licht, enig adventslicht. Maar het lijkt net alsof Jesaja gelijk weer de blinden dichtslaat van het huis en zegt, en het is nog nacht, zodat het licht niet naar binnen kan komen. En daarmee wil Jesaja eigenlijk tegen die Edomieten zeggen dat er niet veel hoop voor hen is. Even een kleine ademtocht. Even een kleine opluchting. Maar het wordt direct, eigenlijk als het ware, weer de grond ingeboegd. Wat heeft dat te betekenen? Allereerst moeten we dat natuurlijk historisch uitleggen, geliefden. Die Edomieten die hadden ook te maken met de Assyriërs, die grootmacht die hen onder de voeten was gelopen. En Jesaja, hij profeteert dat de macht van de Assyriërs teniet gedaan zal worden en dat er even een tijdje zal zijn dat iedereen opgelucht adem kan halen. Eindelijk is het voorbij. En dat zouden we toch ook met z'n allen doen als we hoorden dat de macht van ISIS gebroken zou worden. Want we hebben van de week nog gelezen dat Nederland hoog op de ranglijst staat voor de aanslagen van ISIS. En als dan die macht gebroken zou worden, zouden we allemaal opgelucht adem halen. Als daar vrede gesloten zou worden, een politieke vrede. Maar Jesaja zegt tegelijk in één adem achteraan, en het is nog nacht. En daar bedoelt hij mee, heb nou maar niet moed dat het zo zal blijven, want de Babyloniërs die staan voor de deur. Grote Babylonische macht komt op, om na verloop van tijd ook heel de omgeving onder de voeten te lopen en te onderdrukken. En hiermee wordt eigenlijk de boodschap op het nachtslot gegooid. Moeten ze daarmee naar huis toe? Met deze boodschap? Als u nou vanmorgen in de kerk zou zitten en u zou graag het woord willen betrekken op de nood der tijden waar wij ons in bevinden, wereldwijd, politiek in Nederland of geestelijk in de kerk, of misschien wel in je eigen persoonlijk geestelijk leven. En je krijgt zo'n boodschap mee. De morgenstond is gekomen, maar het is nog nacht, net als die Edomieten. O Jesaja, heb je dan niet wat beters te zeggen? Ik moet dit zeggen. Want het is een last van Duma. Beseffen we dat wel, gemeente? Dat een dominee niet zomaar zijn eigen woorden hier zit te ventileren op de preekstoel. Beseffen we dat wel? Dat hij een last heeft van Gods wegen. Dat hij het woord van God moet laten spreken. En moet laten schijnen, ook over de tijd waarin wij leven. Ja, maar wij zijn toch geen Edomieten? Wat bent u dan? Zijn wij geen verbondsbrekers? Verkopen wij niet onze voorrechten voor een schotel linzenmoes, geliefden? Zien we niet steeds meer de kerk afbrokkelen? En de wereldgelijkvormigheid toenemen in de kerk? Zal God dat niet bezoeken? Met zijn oordelen. Ons wordt het licht verkondigd. De morgenstond is gekomen. Wij lezen immers in Jesaja, in Johannes 1 vers 11. Hij is gekomen. Hij is gekomen tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is de Heere Jezus. Verkeert u ook nog in de nacht van uw goddeloos bestaan? Zucht u daaronder? En hebt u toch ook wel eens in die nacht zo'n vraag gesteld, wachter, wat is ver van de nacht? En dat die wachter wel zegt, de morgenstond is gekomen, de belofte van het evangelie is gekomen, maar het is nog nacht. Dat voor je waarneming als het ware de deur voor je dichtgegooid wordt. Moet ik daarmee naar huis toe? Nee. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Jesaja zegt niet van, ga maar met deze boodschap terug naar huis, want het is toch hopeloos. Nee. Want hij voegt daar een hartelijke uitnodiging aan toe. Naar aanleiding van de vraag, lees maar mee. Wilt gij lieden vragen? Vraagt, keert weder en komt. De roepers uit Seir, die naar Jesaja zijn toegekomen, en ik geloof zelf, daar ligt ook mijn voorkeur, dat het hier echt gaat om een bekommerde vraag, een angstvraag, een vraag vanuit de nood. Achter, wat is er van de nacht? Die gaan toch gelukkig niet met lege handen naar huis toe. Jesaja mag van Gods wegen een opening geven. En hij mag van Gods wegen aanwijzen in welke weg het in hun leven advent kan worden. Wilt gijlieden vragen, vraagt, keert weder, komt. Zit er hier ook een in ons midden? Die zegt, ach dominee, die nacht van ellende, die nacht van beproeving, die nacht van ontdekking. Kan ik nog bekeerd worden? Kan ik nog behouden worden? Is er voor mij nog doen aan? De morgenstond is gekomen. Het evangelie wordt u gepredikt. En misschien heb je daar wel eens houvast aan gehad. Aan de belofte. Dat voor je waarneming, als het ware, er een straal zonlicht door een kier naar binnen ging in je ziel. En dat je daar moed uit kreeg. Dat je daar houvast aan kreeg. Maar dat daarna toch de blinden van je huis, van je levenshuis weer dicht gingen. Hoor eens wat deze Edomieten meekrijgen. Deze verbondsbrekers. Deze afstammelingen van Esau. Je staat er toch niet boven, geliefd. Wilt gij lieden vragen? Vraagt. Dat is het eerst. Dan keert weder. Dat is het tweede. En komt. Dat is het derde. En let erop de manier waarop Jesaja het zegt. Hij zegt het als een appel op het hart. Hier is een bewogen wachter aan het woord. Die worstelt ook met deze zielen. Die naar hem toe zijn gekomen, deze Edomieten, die bekommerd waren omtrent de nacht van hun leven, waar ze terechtgekomen waren, en die dan met een klein beetje licht weer teruggestuurd worden in het donker. Wat moet je daar nou mee met zo'n boodschap, Jesaja, vragen? Dat betekent bidden. Smeken. Wat de Heere dan al mee voor heeft. Met die nacht. Het is nog nacht. Waarom de Heere dat licht niet laat doorbreken. Als het gaat om het hele politieke gebeuren uiteraard. En het hele gebeuren in de kerk. Maar ook in je persoonlijk leven. Die nacht van de beproeving. Van die onderdrukking. Dat ik het niet meer zie. Dat ik het niet meer weet, Heere. Wat betekent dat nou eigenlijk? In het hele brede verband weten we het wel, gemeente, wat dat betekent. En dat is gelijk een antwoord op die vraag. Vraagt. God was immers bezig om allereerst met zijn volk af te rekenen. Het volk Israël en het volk van Juda. En heel de bewegingen van die toenmalige politieke gebeurtenissen hadden alles te maken met het recht van God. Als straks Jesaja zegt, roep haar toe dat haar strijd vervuld is. En dat ze van de Heere dubbel ontvangen heeft. Dan bedoelt Jesaja daarmee dat de nacht van het goddelijke oordeel voorbij is. Omdat God recht gedaan heeft aan de zonde van zijn volk. En zo is het vandaag aan de dag nog, geliefden. Ik hoop dat we zo ook de oordelen wegen in het hele politieke gebeuren in deze wereld. Dat heeft alles te maken met het oordeel van God over deze wereld. En ook in ons vaderland. Ook in de kerk. Ik ben wel eens bang, gemeente. Ik probeer echt me te wachten voor boute uitspraken. Maar je ziet het gewoon dat de ene kerk na de andere elkaar opvolgt als het gaat in het langzaam aanvaarden van allerlei dwalingen. Dan denk ik wel eens aan wat er staat in 2 Thessalonicenzen. Daar staat dat God een geest van dwaling toelaat in de kerk. Zodat men de leugen gaat geloven. Maar hoe is het dan in je gezinsleven? Hoe is het in je eigen leven? Ik hoor ook steeds meer geluiden in onze gemeente die dan zeggen, ja, maar zo hoeft het toch niet meer, dominee. Heb je dan niet in de gaten dat je beïnvloed wordt? En als je dan meegezogen wordt en je ziel bedrogen wordt. En er kan er steeds meer op door in. Als het gaat om de wereld. Wat dan? Als je straks voor eeuwig dan bedrogen uitkomt. Wat dan? Wacht er. Wat is er van de nacht? Het schijnlicht. Wil je schijnlicht? Vraagt. Vraagt. Maar ook als je je verzet tegen de waarheid, dat je in de nacht van je zonde blijft hangen. De morgenstond is gekomen. Het evangelie wordt je verkondigd. Het is nog nacht in je leven. Vraagt naar de oorzaak. En dan kom ik bij degenen die recht bekommerd zijn over hun toestand. Over hun geestelijke toestand. En die zeggen, ik heb wel eens moed mogen scheppen uit een belofte die ik gekregen heb. Maar het is alles zo donker geworden, dominee. Wat heeft God hiermee voor? Vraagt. Want dan geeft Jesaja ook antwoord. Hij zegt, keert weder. En dat betekent, bekeert u. En dat heel concreet. Gods knechten spreken je daarop aan. Waarvan moet u bekeerd worden dan? Ga dan eens terug. Wanneer is het zo donker geworden in je leven? Dan spits ik het wat toe op het persoonlijk leven. Maar je kunt dat ook gerust toepassen op het hele brede gebeuren natuurlijk. Ook in de kerk. Wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Die komt in de nacht terecht. Wanneer is het donker geworden in ons leven door onze diepe val in Adam? Toen zijn we in het donker, in de nacht van onze verlorenheid gekomen. En als je daar nou een levende ontdekking van gekregen hebt, door het ontwakende werk van de Heilige Geest, en je loopt daarover te tobben, en je hebt wel eens licht gekregen, dat je moed hebt gekregen, dat je een woord gekregen hebt, en dat je toch zegt, en het blijft maar nacht in mijn leven, dominee, het komt maar niet verder, het komt maar niet tot een doorbraak. Ik kan niet ontkennen dat God gesproken heeft in mijn leven, maar ik heb er geen houvast meer aan. Sta je dan ook naar de vervulling van de belofte? Je ziet dat toch bij het ware adventsvolk ook gebeuren. Denk aan Simeon, denk aan Anna. Hoe hebben ze niet uitgekeken? En hoe hebben ze niet dikwijls geroepen, wachter, wat is er van de nacht? Dat ze met die adventsbelofte uitzagen naar de vervulling van dat woord. Volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Jesaja 60 vers 1, maak u op en word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren zal over u schijnen. Zijn er werkzaamheden? Daar heb je die oproep vraagt. Dat is toch een kenmerk van iemand die waarlijk door het geloof de belofte in zijn ziel ontvangen heeft in de nacht van zijn verlorenheid. Dat hij werkzaamheden heeft aan de troon der genade. En de Heere maant op zijn eigen woord, hoe donker het dan ook is. En dan vooral vraagt om onderwijs. In welke weg de Heere de belofte komt te vervullen. Keert weder. Dat is de oproep tot waarachtige bekering. Dat is de ontdekking aan wie ik ben in mijzelf. Onbekeerd. In mezelf. Goddeloos. God gaat geen lieve mensen rechtvaardigen die het allemaal al zo goed bedoelen, maar goddelozen gaat hij met God verzoenen. En dat wordt juist in die weg geleerd. In het brede verband, in het kerkelijk verband, maar ook in het persoonlijk leven. Luister maar wat Zacharia zegt in zijn lofzang. Lucas 1 vers 78 en 79, door de innerlijke beweging der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Dat is Christus. Het is o zo schriftuurlijk, gemeente. Om te verschijnen wie? Wie, heren? Degene die gezeten zijn in de duisternis en in de schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Dat is het adres. Weet je wanneer je gaat zitten in de duisternis en in de schaduw des doods, als je geen hand meer voor je ogen ziet? Als je nog een klein beetje schemerlicht hebt, dan kun je nog wel een klein beetje tastend door de duisternis heen je weg vinden. Maar als je echt in het stikdonker bent en elke stap is gevaarlijk en dan nog wel dicht bij de dood, de schaduw des doods, dan verzet je geen voet meer die in de duisternis is gezeten, in de schaduw des doods. Voor hen zal de opgang uit de hoogte verschijnen. Wat een schitterende uitdrukking, geliefde. De opgang uit de hoogte.
kan eigenlijk niet. Dat kan niet. Daar moet je eens over nadenken. Het is misschien een ingewikkelde uitdrukking. Maar het komt uit de hoogte. En het is een opgang. Dat klopt logisch gedacht niet. Maar kijk, dat is nou juist het evangelie. Wat niet kan, dat kan. Dat is Advent. Dat waar Adventsvolk vinden we in de tenten van Abraham en Sarai. Als de Heer de belofte bevestigt en Sarai in het ongeloof gaat lachen. En dat de Heer dan zegt, zou bij de Heer één ding onmogelijk zijn? Dat ware Adventsvolk, dat vinden we in het huis in Nazareth. Waar Maria zegt, hoe zou dat wezen? En dat de Heere dan zegt, wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Kijk, en dat is de opgang uit de hoogte. Het woord is vlees geworden. Zo roept Johannes, en het heeft onder ons gewoond. God is mens geworden. Kijk, de islam maakt dat belachelijk. Die zeggen, jullie christenen zeggen dat God uit de hemel gekomen is en mens geworden is. En daarmee verlagen jullie God als een mens. Maar ze besnappen er niks van, geliefden. Want dat is het grote wonder, geliefden. Dat daar inderdaad een mensje ligt in de kribbe. Wat toch God is. En dat God God gebleven is, juist in de openbaring van het vlees. En wat roept Jesaja dan die Edomieten toe? Komt! Vraagt, keert weder. Komt! En is dat niet de boodschap van kerst, geliefden? Horen we daarin niet de oproep om te komen tot de stal van Bethlehem, omdat daar het woord vlees geworden is, omdat het daar werkelijkheid geworden is, in de nacht van onze verlorenheid, geliefden. Breek de hemel immers open en zingen de engelen in mensen een welbehagen. Ja, geliefde gemeenten, die nacht waarin Christus geboren is, tekent ons al de nacht waarin Christus aan het recht van God gaat voldoen. Dominee, hoe komt het nog dat ik in de nacht verkeer? Vraag. Ja, waar moet ik dan om vragen, dominee? Heel eenvoudig. Daar zal ik je antwoord op geven. Waarom de Heere Jezus naar deze aarde moest komen? Ja, dat weet ik al lang, zegt een goede catechisant, om te lijden en te sterven voor de zonden der wereld. Ja. Maar ook voor jou dan? Kijk, en dat luistert nou zo nauw, gemeente, want er is een prediking die gerust zegt, ja, ook voor jou hoor, is hij gestorven en geloof nou maar dat je zonden vergeven zijn. Maar vraag dat nou eens aan dat ware Adventsvolk, of dat zo werkt. Zo werkt dat niet hoor. Alsof je dat zo in je zak kunt steken als een soort polis die je tevoorschijn kunt halen als je het nodig hebt. Maar zo werkt dat niet. Ik ga weer terug naar hem, naar haar die mij vroeg. Wachter, wat is er van de nacht? De morgenstond is gekomen, maar het is nog nacht. Vraagt waarom het nog nacht is in je leven. Waarom de Heer Jezus gekomen is naar deze aarde. Wat bedoelt u eigenlijk, dominee? Wat maakt u het toch ingewikkeld? Nou, ik zal je het vertellen. Dat de Heer daar antwoord op gaat geven, hier van binnen in je ziel. Waarom de Heer Jezus moest komen. Omdat er afgerekend moet worden. Voel je? En dat ga je beleven. Dat ga je beleven als de geestelijke kracht van de wet naar binnen wordt gebracht hier. Want in die weg gaat de Heere de belofte vervullen hoor. In een weg dat je moet zeggen. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Maar gerechtigheid redt van de dood. Die gerechtigheid die uit Christus is. Die gerechtigheid die hij gaat verwerven. Door mens te worden. Door zich te laten plaatsen voor dat recht van God. En daar beleven Gods kinderen wat van. Als dat doorbrekend licht in hun leven plaatsvindt, dan gaat dat eraan vooraf. Dat je zegt, o God, als u met mij in het gericht zult treden. Psalm 130, echt een adventspsalm. Wie zal dan kunnen bestaan? Dat beleef je, om daaronder te buigen, zodat je tot dat geestelijk inzicht mag komen, waarom hij mens moest worden. Jazeker, het bloed van Christus reinigt van alle zonden en dat mag onvoorwaardelijk gepredikt worden. Het moet onvoorwaardelijk gepredikt worden aan alle creaturen. Dat er in hem vergeving van zonde is. Maar hij gaat je wel leren in je leven. Dat dat geen goedkope zaak is geweest. Maar dat je dat geestelijk inzicht mag krijgen. Op de school van vrije genade. In welke weg. Die diepe donkere nacht van mijn verlorenheid. Tot licht mag komen. Dat het kerstfeest mag komen in mijn ziel door het werk van de Heilige Geest. En daarom, geliefde, wacht op de Heere. En als je bestreden en aangevochten wordt, zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Wacht op de Heer. Ja, wacht. Verwacht het. Dat is niet een lijdelijk afwachten. Matthew Henry zegt dat ook in het leven van Gods kinderen. Het elke keer weer afwisselt. De dag en de nacht. Ik hoop dat u Matthew Henry thuis hebt. Dan zou u als nabetrachting op deze preek dat stuk eens moeten lezen. De verklaring van Matthew Henry. Prachtig om te lezen. Dat hij ook met Gods kinderen ermee vertroost. Zoals ik eens hoorde van een kind van God. Die op zijn ziekbed lag. Hij had kanker. En toen kwam de dominee op bezoek. En toen zei de dominee. Rien. Wat is er van de nacht? En hij kende echt het leven met de Heer hoor. En hij zegt, de morgenstond is gekomen, maar het is nog nacht. Kan het door de aanvechting en door de beproeving opeens weer nacht worden in je zielenleven? En dat je het zomaar niet weet hoor. En dat een ander ook zomaar die zaak niet kan oplossen. Maar dan blijft weer dat antwoord van Jesaja hoogst actueel. Wilt gij lieden vragen? Ja, Heer, ja. Ja, hoor. En dat doe je dan ook. Dan zeg je, ach Heere, het is toch zo donker. En het is wel eens licht geweest in mijn leven. Heere, wat is er toch aan de hand? Keer weder. Ga eens na. Waar ben je nou in het donker terechtgekomen? Als Bunyan klein geloof tekent, waar hij neergeslagen is en waar hij beroofd is van al zijn goederen, dan vindt hij hem bij de poort van de wereld. Kind van God. Bij de poort van de wereld. Weer afgezakt. Ja, ik heb het niet over een onbekeerde, maar over een kind van God. Weer helemaal opgegaan in het dagelijkse leven. En daardoor een makkelijke prooi van de duivel geworden. En zo kwam er weer een nieuwe nacht in zijn leven. En het is eigenlijk nooit meer opgeklaard. Altijd ging hij zuchtende over de aarde, totdat hij bij de hemelpoort kwam. Ja, dan zeg je nou gelukkig, eind goed, al goed. Maar in je beleving kan dat zo moeilijk zijn. Waar ben je gaan dwalen? Voel je? Hoe komt die nacht in je leven? Hoe komt dat? Wees om er niet uit hoor. Zeker niet als er een bepaalde beproeving in je leven gekomen is. Dat je zegt, die beproeving, die aanvechting, die heeft God gestuurd en hij heeft er mij in het donker mee gedreven. Heere, ik weet niet, ik weet er geen raad mee. Vraagt, keert weder, komt tot de Heere, betekent dat. Komt tot hem. Zoek het bij hem. Vraag naar hem. Hij zal uw hart versterken. Amen.
eindigen met gebed. Dienenswaardig God, wij bidden en smeken van u. Of gij ook antwoord wil geven op onze levensvragen. En als we die vragen nog niet hebben, wek ze dan op. En wilt gij daarom ook het onderwijs vanuit uw woord toepassen aan onze harten. Breng ons vanmiddag weer in getrouwheid in uw huis. En dit vragen wij u alleen om Christus willen. Amen. Behoud ons Heer der legermachten, het 11e van 80. Graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.